De stof voor onze overdenking, geliefd, is uit het u voorgelezen schriftgedeelte. Uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 2. En daarvan nader lees ik u voor het 36e vers. Handelingen 2, vers 36. Daar spreekt het woord van de Heere al dus, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, dien gij gekruist hebt. Tot zover. Letten wij op de Pinksterprediking. We hebben vanmorgen gelet op het verband en de eenheid die er is bij Paas en het Pinksterfeest. Hoe de grond daarvan gevonden wordt in het Lam. En in nieuwtestamentische woorden gezegd in het Lam dat de zonden der wereld wegdraagt. Daarna is er een heel scala van gebeurtenissen waar ik niet breedvoerig op inga. Daar is het geluid als van de geweldig gedreven wind, de verdeelde tongen als van vuur, vervulling met de Heilige Geest, het spreken met andere talen, de grote werken Gods die verkondigd worden, een toestromende menigte, mensen die zich ontzetten over dit wonderbaarlijke gebeuren. En anderen die spotten en trachten het gewicht en de ernst van het woord te ondermijnen. Zeggende ze zijn vol zoete wijn. Maar wat er ook gezegd of gezwegen wordt. De Heilige Geest doet zijn intrek in de gemeente. En dat is door niets en niemand tegen te houden. Dat blijkt ook. Als Petrus zijn Pinksterprediking mag houden. Hoe gaat het vaak in dit leven met nietige mensenkinderen? Och. Als er gespot wordt, beginnen wij of terug te spotten of we zijn zo verzaagd. Dat we het hoofd laten hangen. En dat we ons in het geheel niet opgewassen voelen tegen de hoon, tegen de spot, tegen de verdachtmaking. Of dat een gevoel van machteloosheid zich van ons meester maakt. En het onmogelijke van alles zo voor ons staat dat wij maar zwijgen. Maar zie nu wat de Heilige Geest doet. Want dan lees je zo opmerkelijk dat Petrus staande met de elfen zijn stem mag verheffen. Dat is door de kracht van de Heilige Geest. Hij staat hier niet in zijn eigen kracht. Hij staat hier niet in de zin, nou zal ik jullie wel eens even dit of dat. Nee. Hij wordt aangegord met kracht uit der hoogte. Niet om zijn eigen woord gestalte te geven, maar om voertuig te zijn, middel in de hand van de Heilige Geest. En ik weet wel, dat gaat niet buiten Petrus om. Toch is het wel een mooi beeld om het middel te vergelijken bij een venster waar het licht doorheen valt. Zodat het niet gaat om het venster, maar wel om het licht. Of bij een instrument, een muziekinstrument, een trompet, die door de Heere genomen wordt en bespeeld wordt en op een ander moment terzijde wordt gelegd. Opdat geen vlees zou roemen tegenover de Heere, maar die roemt zich alleen in hem zou beroemen. En dat zie je hier zo duidelijk, dat deze mensen, die van zichzelf niet zulke helden waren, en die genoeg onderwijs hadden gekregen om te beseffen, eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, dat deze mensen hier nu zo fier, rechtop staan, voor al die samengestroomde mensen. En dat de Heilige Geest de mond van Petrus opent om tot hen te spreken, om hen wat bekend te maken. Ik heb vele malen over dit gedeelte gedacht en gelezen. En wij altijd weer trachten een voorstelling te maken van hoe dat toch geweest zou zijn. En in hoeverre heeft deze prediking van Petrus nu in die zin betekenis voor ons? Het heeft natuurlijk altijd zijn betekenis. Maar ik bedoel nu in de zin van, moet er nu precies hetzelfde gezegd of gesproken worden? Geeft de Heilige Geest hier een model van de prediking? Of is het zoals bij het Onze Vader, dat hoeft heus niet altijd woordelijk gebeden te worden, maar er wordt wel in aangegeven door de Heer Jezus Christus de zaken waar het in het gebed om gaat. Om zijn naam, zijn eer, zijn wil, zijn koninkrijk en ook om ons. Toch een paar dingen wil ik u uit het geheel noemen. En dat is in de eerste plaats dit. Als je die prediking hebt horen voorlezen, dan is het je misschien ook opgevallen dat die prediking zo ongelooflijk objectief is. Objectief, ja, hoe moet je dat woord uitleggen? Er wordt ook wel eens gezegd, maar dan in een min of meer, ja, negatieve zin. Oh, voorwerpelijke prediking. En dan wordt er bedoeld als iemand nou, ja, erg schriftuurlijk spreekt en minder bevindelijk, dan wordt dat wel eens genoemd een voorwerpelijke prediking. Dus ik weet zeker dat, ja, dit staat natuurlijk in de Bijbel, maar ja, dat er weinig zulke preken gehouden zijn. En dat de mens zou zeggen, nou ja, maar, nou ja, ik weet wel, ik zei al, ik heb daar dikwijls over gepeinsd, dit moet je niet nadoen, dit kun je niet nadoen, dat hoeft ook niet. Maar er zitten toch wel aanwijzingen in deze preek, die wij ons ter harte mogen nemen na zoveel eeuwen. Wat zijn dat voor aanwijzingen? Dit. Wij zijn genegen om te denken dat een objectieve prediking waar het gaat over het object, waar het hier in dit verband gaat over de Christus, de Christus der schriften, dat is heel duidelijk, want die hele prediking is als het ware aan elkaar geweven door bijbelteksten uit het Oude Testament. Nou, als wij nou die prediking, die objectieve prediking, die niet spreekt van rangen en standen, die het niet heeft over bekeerden en onbekeerden en van verre staande en gerechtvaardigden, maar die prediking waarin Gods grote daden worden vermeld. Dat deze prediking, en daar roep ik uw aandacht voor in, dat deze prediking zulk een verpletterende prediking is in de handen van de Heilige Geest. Ik heb het al meer aangehaald en ik kan het niet meer vinden hoor waar het staat, maar ik meen eens bij Luther tegengekomen te zijn dat hij zegt dat de prediking van het woord en dat het woord van God zo objectief is dat het het subject verplettert, dat het ons verplettert. Weet je wat het gevaarlijk is van het subjectieve? Dat onder het gewicht van het woord, dat daartussen geschoven wordt wat jij ervan vindt, wat jij ervan meegemaakt hebt, hoe jij dat beleefd hebt, hoe jij dat aanvoelt. En dan krijg je zo ontzettend gauw dat dat woord, die daden van God, die worden als het ware overwoekerd door, ja, door mijn ervaringen. Nou zei ik straks al, met de, dat voelde u wel aan, met een zekere voorzichtigheid. Ik zou niet willen zeggen, dit is nou het model. Nou moet iedereen zo'n preekje houden en alles aan elkaar rijgen. Dit is door de Heilige Geest gedaan, maar dat hoeven wij niet na te doen. En de prediking zal zeker ook aandacht schenken aan de toepassing van het heil. Maar toch is daar zo ontzettend gauw een scheefgroei. En als je daar nou in geteeld bent, van jongs af aan, dan mis je, ja, ik spreek er even heel menselijk over, wij zijn ook mensen, maar dan mis je eigenlijk dat geheiligde zintuig om nou geleerd en gebouwd te worden vanuit de daden van God. Dat mis je dan. Dan ken je niet, ja, die innerlijke blijdschap als je hoort van het kerstfeest, of Goede Vrijdag, of het Paasfeest, of het Pinksterfeest, waarbij je bepaald wordt bij de daden Gods. Dan weet ik wel, de Heilige Geest die staat overal boven, maar de Heilige Geest die werkt ook middelijk. En het geloof is een dochter van het woord, zegt Calvijn, daar heeft hij ergens gelijk in. Dan kun je zeggen, tuurlijk, de Heer kan dat allemaal wel geven, maar toch... Toch merk je het. Hoe is nou een mens geteeld? Want als je nou zo geteeld bent, ik zou bijna zeggen, dan, ja, zou ik zeggen, dan heb je eigenlijk niet, dan heb je eigenlijk alleen maar geleerd om te slikken en niet om te kauwen. Dan zegt eigenlijk een hele preek, zegt je niks. Als dat slotgedeelte, de toepassing, een enkel woord van toepassing, vaak is het grootste stuk ook nog. Als dat naar jouw waarneming er dan niet is. Nou ja, het is allemaal waar, maar ja, ik heb nooit geen kerstfeest, nee, weet ik niet wat het is. En een ander zegt, Paasfeest, ja, als je eerlijk bent, dan weet ik niet wat dat is. Maar je bent toch onderwezen in de waarheid? Ja, maar men bedoelt dan, dat heb ik niet geleerd, of daar heb ik geen gezicht in gehad, of... Dan kun je beter maar niet diep op ingaan op zulke dingen, want, ja, dat... Dat komt natuurlijk allemaal wel goed, maar dat mis je in je leven dan. Dan heb je echt persoonlijk van je kindse dagen af, heb je dan gemist, hè, dat wijden met een verwonderd oog in de tuin, met eerbied gesproken, van God. En dan ben je toch weer, zonder dat je je dat nou bewust bent, ben je toch bezig om te kijken of dat er in jouw hart al wat opkomt. En of, ja, hoe gaat dat nou? En hoe is dat nou? Nou ja, als je dan die preek, die Pinksterprediking, zo eens bekijkt, dan zeg je, wat doet die man nou eigenlijk? Die Petrus. Wat doet die nou? Hij begint helemaal niet met, nou heb je nog een kans. Nou moet je je knieën buigen, nou kan het nog. Nou staat de Heer Jezus nog met uitgebreide armen. Het is net of dat hij zomaar voor God staat te preken. Hij gebruikt wel een paar keer het woord geïsraelitische mannen. Hij spreekt ze wel aan. Maar dat is dan ook alles ook. Het is net of dat hij gewoon voor God staat te preken. En of dat het niet zijn taak is of zijn opdracht om die mensen. Ja, toch heeft de Heer gezegd, wijd mijn lammeren en hoed mijn schapen. Ja. Maar, nee. Je zou zeggen, menig mens zou krachtens een bepaald godsdienstige inslag zou zeggen, als hij dit nou zou horen, nou, als hij dat nou een preek wil noemen. Als hij dat nou een preek wil noemen, is voor mij niks bij hoor. Het zegt mij niks. Die zou dat zo zeggen. En ik kan het me levendig voorstellen. Want dit zijn ook dingen die niet op onze akker gegroeid zijn. Die niet door ons beleefd zijn. Maar die door God geschapen zijn. Waar je alleen maar ingezet kan worden. Maar je kunt ze niet leren. Je kunt ze niet leren. Je kunt ook niet zeggen, dat heb ik nou beleefd. Dat kun je ook niet zeggen. De beleving is eigenlijk het eten daarvan. De beleving is eigenlijk het ingesloten worden bij die dienstknechten en die dienstmaagden en die jongelingen en die ouden die dromen zullen dromen. De beleving is eigenlijk dat die milde regen op onze dorre zielen neerdaalt. Dat is eigenlijk de beleving. Maar verder kun je niet komen. Verder kun je niet komen. En nou is dat wonderbaarlijk in deze Pinksterprediking. Die zoekt geen aanknopingspunt in een mens. Daar zoekt het geen aanknopingspunt in. Het probeert niet de mensen, de zo wat wij dan noemen, de onbekeerde mensen, een beetje op de huppel te helpen. Probeert niet met een zekere angst of op de angstgevoelens van de mensen te werken. En als je niet dit nu, dan zal dat. Ik zei al, het lijkt wel of die man gewoon voor God maar staat te preken. En of dat hij, nou ja, de rest dan ook aan God overhaalt. Weet je hoe dat komt? Dat komt dat deze man die preekt niet uit zijn eigen hart. Nou kan uit je eigen hart kan wel aangenaam zijn, omdat je dan altijd aanknopingspunten hebt. Er is allicht iemand die het ook zo voelt op dat moment en iemand die dat ook zo ervaren hebt en dat kan aangenaam zijn. Dat geeft aansluiting. Maar Petrus spreekt hier niet uit zijn eigen hart in die zin. Ik zou bijna zeggen, hij loopt achter het woord aan. Hij komt er achteraan. Dat kan ik niet precies uitleggen. Je moet aanvoelen wat ik bedoel. Hij moet niet even kijken. Oh ja, even kijken, wat staat er uit? Nou, volgende regeltje, volgende zin. Nee, hij holt als het ware achter de wind aan. De wind is voor hem en de wind is achter hem. En voor hem geldt, roept uit de keel. De bazuin aan de mond. Dat is eigenlijk ook het wonderlijke van deze gebeurtenis. Dat die Heilige Geest deze mensen begeestert. Als je het zelf moet doen, dan is het erg zwaar. Of het is toch een putten uit onszelf. En dan wordt het altijd, ja, vergeet dat ik het zo zeg. Het wordt altijd hetzelfde. De tekst. Ik weet wel, het is allemaal dezelfde boodschap. Maar ik bedoel, iedere tekst moet eigenlijk dienen als een kapstok. waaruit ik dan uit mijn hart vandaan de zaken belicht en aan anderen voorhoud of anderen opleg. Het is mijn systeem. Dat kom je ook allerwege tegen. In elke tint, in elke kleur kom je het tegen. Als je goed luistert. Ja, precies. Dit, dat, zus, zo. Het is niet de verkondiging voor God. In de naam van God. Het is niet in het vertrouwen op de levende God. Hij zal het maken. Nou weet ik wel. Ik word er ook wel eens mee aangevochten natuurlijk. Dat je dan zegt, ja, maar dat is maar makkelijk. Dat is maar makkelijk. Dus je hoeft dan eigenlijk niks te doen. Nee, eigenlijk niet. Maar ja, de apostelen hebben toch ook vermaand. Ja, natuurlijk dat wel. Maar wij zijn zulke vreselijke, krampachtige mensen. Wij moeten de kerk bij elkaar houden en wij moeten dit en wij moeten dat en we moeten zus en we moeten zo door praten en plooien. En door lief en vriendelijk en als het nou zus bekijken en zo bekijken, zo moeten we elkaar bij elkaar houden. We hebben geen erg dat we zulke schobbejakken zijn dat we elkaar onder druk zetten. Eigenlijk, onder druk zetten. En dan we zeggen, nou ja, als jij niet dit, dan zal ik dat. En als jij niet zus, dan zal ik zo. Ja, en nou is een mens zo, dat hij denkt, nou laat ik mijn hoofd maar buigen. Laat ik maar proberen, laat ik maar zus, laat ik maar zo. Maar daar is eigenlijk weinig in van de Heere God. Hè? Dat is zo mooi als je nou bedankt bij wijze van spreken voor een of andere vereniging. Hè? Dan zit het erin, het kan erin zitten, dat ze komen praten en zeggen, nou je zijn nou zus of zo. En ja, maar daar ben ik het helemaal niet mee eens en dat niet. Nou, dan kunnen we daar toch nog eens over praten en misschien komt hè, een klein beetje aanpassen. Maar dat dat nou bij de kerk zo niet is. Dat de kerk een vergadering is van graag of helemaal niet. Dood en leven. Vloek en zegen. Denk altijd met vermaak aan mijn grootvader. Dat was toch wel een bijzonder makkelijk man, denk ik dan. Die had zo gepreekt. Al die gerechtvaardigde en bekeerde mensen, die waren zo vreselijk geschrokken en zo beledigd dat de andere zondag was de kerk half leeg. De galerij was leeg, nou was het wel een hele grote gemeente natuurlijk, maar daar merk je niet zo gauw wat van, maar toen was het goed merkbaar. En toen stond hij smakelijk te lachen, hij zegt, nou mensen, de Heere heeft tegen mij gezegd, die u zegent, die is gezegend. En die u vloekt, die zij vervloekt. Dus je moet zelf maar uitzoeken. Wie vertrekken wil, die vertrekken. En die blijven wil, die blijven. Maar het gaat alleen om vrijwilligers. En in de collecte hebben we het nog niet kunnen merken. Ja, zo zei hij het. Dat is natuurlijk, kun je zeggen, ja, maar is dat nou een manier van optreden? Ja. Maar ik denk wel eens, het is niet anders. Het is niet anders. Het gaat om Gods waarheid. Niet om onze eigenzinnigheid en eigen gerechtigheid. Nou, als je dan zo die prediking, dan kan ik ook begrijpen dat deze prediking, tenminste waarin de grondstructuur van deze prediking terug mag komen. De verkondiging van de werken van God, wat God in Christus heeft gedaan. Kan ik me indenken dat deze prediking zo diep inwerkt op het menselijk subject, op de mens zelf. Dat hij daar nou juist zo boos onder wordt. Zo hatelijk en zo tegenstrevend. Omdat die prediking van het woord, van de daadzaken van God, schuift ons aan de kant. Dan kan een mens veel beter aarden in de sfeer van het gemoedelijke dan in de sfeer van zo is het. Zo heeft God gesproken. En nou gaat deze Petrus door de geest, hij holt achter het woord aan, gaat hij eens even vertellen wat er nou eigenlijk aan de hand is. Dat het een vuile leugen is dat ze dronken zouden zijn. Een smoesje. Iets wat de duivel inblaast. De duivel is ook een geest, maar een onheilige geest. En dan gaat hij zeggen, ja, dit wat nou allemaal gebeurt, dat is al jaren, eeuwen geleden voorzegd door Joël. Van die geest die uitgestort zal worden op alle vlees, op zonen en dochters, jongelingen en ouden, dienstknechten en dienstmaagden, slaven en slavinnen, ze zullen profeteren. En God zal in die eindtijd, zal God wonderen geven in de hemel boven en teken op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. Met de doorbraak van de Heilige Geest begint ook de laatste oorlog, de laatste strijd van de Satan en alle boze machten van deze wereld om dat koninkrijk van de aarde te vernietigen en te verdelgen. Totdat hij komen zal op de wolken van de hemel om te geven een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Maar dat laatste tijdsgevricht, dat diep aangrijpende tijdsgevricht, waar wij maar een heel klein deeltje van beleven, dat wordt gekenmerkt dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En waarom zou hij met de naam des Heren niet bedoeld hebben, de naam ook van onze Heere Jezus Christus, die de zaligmaker is, de redder en de ruimtemaker? Dat is midden van het bloed, het vuur, de rookdamp, de oorlogen die op deze aarde zijn en de verwoestingen. Dat is eigenlijk het grote plus. Dat is de zon in het licht, dat is het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat is de ruimte die er is in dat offer van de Heer Jezus. Dat door alle grenzen heen gebroken is. En ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En ieder wiens wereld niet langer te handhaven is, die in elkaar stort, die verloren is, doet niet te vergeefs een beroep op hem om redding en uitkomst, want hij zal gered worden. Daarom staat dit laatste tijdsgevricht, Pinksterfeest, tussen Pinkster en Loofhuttefeest, staat in het teken van apocalyptische, dat wil zeggen wonderbaarlijk ingrijpende dingen, zoals je leest in de Openbaringen Johannes. Staat niet alleen in het teken van deze ontzagwekkende dingen en gebeurtenissen, maar het staat bovenal in het teken van het Pinksterfeest, van de oogst, tot de laatste dag toe. En elke dag komen erbij. Elke dag. Elke dag komen er binnen. Elke dag worden er nu nog geboren die zalig zullen worden. En dat dan te midden van bloed en vuur en rookpilaren. Is het niet opmerkelijk? Is het niet Gods genade, Gods ontferming? Ook in deze laatste tijden. En dan gaat Petrus aantonen van die Heer Jezus Christus, die ze kende als die man van Nazareth. Die betoond is in krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft, zoals ze het toch zelf wisten. En dat hij nou door de bepaalde raad en voorkennis van God, daar krijg je de scherp. De mens denkt wel, ik heb het gewonnen of ik heb het verloren. Ik ben geslaagd of ik ben mislukt. Zo kan hij wel denken. En zeker zal God rekenschap afeisen van alles wat wij gedaan hebben. Het zij goed of het zij kwaad. Maar dat neemt niet één ogenblik weg. Dat alles wat gebeurd is met Jezus van Nazareth. Dat is naar de bepaalde raad van God en zijn voorkennis. Dat is om stil van te worden. Enerzijds die ontzaglijke schuld. Die doodschuld. Die moordschuld. Dat wij de Heere God. Van de Vader gezonden. Zijn Zoon. Dat wij die aan het kruis hebben overgeleverd. En aan de andere kant. Dat Gods eeuwige raad. Daarin vervuld wordt. Daarom ben je niet voor niets onder het heilige evangelie gebracht. Gods raad wordt vervuld. Ook als een vader of moeder of grootvader zou zeggen het is voor niets geweest. Buiten God weggezworven. Dan is het nog niet voor niets. Want dan zal de eeuwigheid openbaren wat God doet aan allen die dat heilige evangelie versmaad hebben. Dat daar nou geen slachtoffer overblijft voor de zonde. Dan zal ook vervuld worden, het was beter dat we nooit, nooit iets geweten hadden dan geweten hebbende. En nochtans de weg veracht en versmaad. Nou, Petrus gaat vertellen dat deze Heere Jezus, dat hij overgegeven is. Dat dachten zij, dat hebben wij gedaan. Wij hebben hem opgeruimd. We hebben hem uit het midden weggedaan enzovoort. Maar het is door God geschied. Gods voorkennis was daarin. Gij hebt hem genomen. Dat wel. Gij hebt je brute, boze, vijandige hart uitgeleefd aan deze Heeren en zaligmaker. En je hebt hem in de handen van de onrechtvaardige gegeven om hem zodoende over te leveren. Aan het kruis gehecht en gedood. Maar God heeft hem opgewekt. Jullie hebben wel de vloek en het oordeel en het doodschuldig over hem uitgesproken. Maar God dacht en denkt er anders over. God heeft in hem zijn raad volvoerd. Daarom heeft God hem opgewekt, de smarten des doods hem ontbonden. Ja, hij kon van die dood niet gehouden worden, want David heeft het gezegd, ik zag de Heere altijd voor mij. Zelfs in het graf is hij niet verlaten geweest, en zijn ziel is in de hel niet vergeten. Hij is vast en onbewegelijk. Daarom was David verblijd en hij verheugde zich in de Heere. En daarom heeft de borg zich ter ruste begeven in de zekere hoop en verwachting en geloof dat God de Heere recht zal doen, hem, de uitverkorene, die dag en nacht tot God geroepen heeft. Daarom heeft God hem ook gegeven het leven en hem opgewekt uit de doden. Daar heeft Joël van gesproken, van het wonder van Pinksteren. David heeft van het paasfeest en de opwekking en van het Pinksterfeest gesproken. Zij hebben alle getuigenis gegeven door de geest van Christus. Dat lijden en van die heerlijkheid die aan hem zou geopenbaard worden. Hij eindigt met de hemelvaart en de zitting aan de rechterhand van God in de hoogste hemelen. En dan komt het slotwoord. Zo weet het dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Deze Jezus die gij gekruist hebt. Weet je, als ik dat zo lees, hè, dan komt dat op mij zo over. Misschien te menselijk, maar ja, ik sta niet in Petrus' schoenen. Petrus die zal het me wel vergeven als ik hem verkeerd interpreteer. Maar zo komt het mij over. Als hij dan aan het einde van zijn betoog komt, dan zegt hij, en hier ligt nou de zaak. Dat wou ik nou zeggen. Wat ermee gebeurt is vers 2. Wat de gevolgen zijn is vers 2. Maar hier ligt. Wij zijn er getuigen van. Van zijn opstanding uit de doden en van zijn hemelvaart. Zo weet het dan. Dat wil zeggen, jullie weten het heden. Je wist het eigenlijk al. Er is getuigenis onder u gegeven door deze man Gods. Deze zoon van God. Maar nu heb ik het voor uw oren, nadat alles is geschied, heb ik het voor u samengevat. En hier ligt het nou. Ja, je zou haast zeggen, het is tikken of slikken. Maar daar kan Petrus niks verder mee doen. Hij zou het er misschien wel in willen pompen, maar dat kan hij niet. Maar dat hoeft hij ook niet. Hij legt het woord van God zo neer. Het is alsof het uit zijn ziel door de Heilige Geest zo voor hun voeten neergelegd wordt. Dit is de boodschap. En nu weet je het, zeker, je hoeft niet te twijfelen. Wij geven het getuigenis Gods weer, wat we gezien en gehoord. En tenslotte, daar gaat het om, wat we gelovig hebben mogen omhelzen. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Zo mag vandaag nog de boodschap weer klinken. Zo weet het dan zeker de gemeente. Wat weten de gemeente? Ook dat zij gebracht zijn onder het woord en onder het teken en zegel van zijn eeuwig trouwverbond. En dat God zelf de spotters zal bespotten. En dat hij zal oordelen, een rechtvaardig oordeel. Hier gaat het om de kern van de boodschap. Zo weet je dan zekerlijk het ganse huis Israël. Hier in Jeruzalem zijn de duizenden feestgangers die nu worden aangemerkt als vertegenwoordigers van dat ganse huis Israël. Ze zijn als het ware de spits. In hen richt de Heilige Geest zich tot het ganse volk. Van Dan tot Beerzeba toe, zouden ze in het Oude Testament gezegd hebben. Zo weet het dan zekerlijk het ganse huis Israël wat? Dat wisten ze wel. De fariseeën en de schriftgeleerden en de priesters hebben met groot misbaar en gedruis, hebben ze hem, de onschuldige, ter dood veroordeeld. Ze hebben hem gemaakt tot een vloek. Ze hebben hem geëxcommuniceerd, ze hebben hem in de ban gedaan. Ze hebben hem uit de kerk uitgesneden als een rot lid. Want het was beter dat één mens sterven dan dat het ganse volk verloren zou gaan. Ze hebben alles gedaan om met wortel en tak hem uit te rukken. Deze verachte, deze van God geplaagde. Deze ondermijner van hun waarheid. Maar dat is tegelijkertijd ook het triomfantelijke in de Pinksterprediking. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Dat God, ja, dat die God niet aan de kant stond van de fariseer, al heeft hij zijn eigen zoon veroordeeld, maar niet als de fariseer, nog als de wetgeleerde, nog als de schriftgeleerde. Dat God niet aan de kant staat van de beschimpers en de bespotters, die zijn naam en gedachtenis hebben willen uitroeien onder de hemel. God, hier blijkt dat God in het geheel geen plaats heeft in hun vergadering, zoals zij zich dat indachten. Zij dachten, wij hebben een God en hebben een wet, en daarom moet hij sterven. God dacht en zei, ik heb een zoon, die ik tot een slachtoffer voor de zonde gegeven heb, daarom moet hij sterven. Maar diezelfde God, die trouwe God, die heeft het geroep van de ellendige gehoord. En het gebed van degene die gans ontbloot was, dat uit de diepte tot hem opklom, uit de diepte der hel, dat heeft God niet versmaad. Vergeet dat nooit. Als een rechterlijke daad heeft God de Vader zijn eigen kind verlaten. Heeft hij zijn eigen kind veroordeeld. Dat wel. Maar onder dat alles bleef hij die eeuwige Vader van de Heer Jezus Christus. En onder dat alles bleef het geloof in, van Christus in die trouwe Vader. Al verbergde hij rechterlijk zijn aangezicht voor hem. Kijk, dat was de fatale vergissing. Een mens denkt dat hij God aan zijn kant heeft. Een mens denkt dat hij de wet aan zijn kant heeft. En ondertussen voert hij de grootste gruweldaden uit die er te bedenken zijn. En maakt hij de maat van de ongerechtigheid vol door de van God gezalfde en gezonde koning te kruisigen. En nou durven deze mannen, deze bange mannen, deze in hun ogen domme mannen, die durven daar te zeggen dat God niet voor hun kar loopt, maar dat God de God en Vader is van de gekruisigde, van de verachte, van de vernederde, van de gedoden en begravene. Wat is dat een totaal andere waarheid. Een totaal andere boodschap. De mens heeft zichzelf tot een Here en Christus gemaakt. Dat is zijn oerdrijven. Ten dagen dat ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. In de mens, vooral in de godsdienstige mens, leeft het altijd weer aan wie heeft de koning meer een welbehagen dan aan mij. Die boze Hamans natuur. In de mens leeft altijd het dringen en het werken met de ellebogen. Om iedereen uit te schakelen en opzij te dringen. Als mijn haan maar koning mag kraaien. Dat leeft in de mens. Daarom als er iemand komt die ons de waarheid zegt, als de leraar der gerechtigheid op de aarde wandelt, dan wordt hij gehaat en veracht. Of er ontstaat een onuitsprekelijke liefde, omdat onze harten verbroken worden door zijn liefde. En nu staat er dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft. O, wat een eeuwig onbegrijpelijk wonder. Wat een eeuwige barmhartigheid Gods des Vaders. Wat een eerherstel voor deze gekruisigde en verlatene. Dat God blijkt aan zijn kant te staan. En dat God het voor hem opgenomen heeft. Dat hij hem gemaakt heeft tot een Here. Wat eigenaardig. Here. Zo werd hij een enkele keer ook genoemd in de staat zijner vernedering. Het is de Here. Maar in zonderheid in de staat van zijn verhoging. En in zonderheid als de apostelen schrijven over de Here der heerlijkheid. En over de Here die van de Vader alle macht heeft gekregen in de hemel en op de aarde. Dat tot een Here gemaakt zijn, wil dan hier hoofdzakelijk zeggen dat God hem uit de dood heeft opgericht en hem alle macht heeft gegeven in de hemel en op de aarde. En dat God de Here hem een ereplaats heeft gegeven, een goddelijk mandaat. Dat deze uitgeroeide, dat deze de levende is, de beschikker, de gebieder, de heerser over alle dingen. O, wat is dat een toegespitste waarheid. Wat is dat een scherpe pijl die op het hart van de vijanden van de koning wordt afgevoerd, gevuurd. God heeft hem tot een Heer gemaakt. Daarin rust eigenlijk ook deze verkondiging. Petrus hoeft geen toepassingen te maken. Petrus hoeft niet te vragen, is het niet waar, volk? Hij hoeft niet te zeggen, volk, als we eens op dat plekje of wat ook, hoeft hij niet te zeggen, hoeft hij nergens over te praten. Want het geruis van zijn goddelijke voetstappen en van zijn koninklijke scepter is in de oren van Petrus. Hij is tot een Here gemaakt. Dat betekent of eeuwige blijdschap, verheuging, redding, of verpletterd te worden als een pottenbakkersvat. Verdaan te worden van onder de mensenkinderen, voor eeuwig te vergaan. Maar hij is Heer. In dat machtige woord, Heer, in die koninklijke aanbiddelijke benoeming, de Kurion, de gebieder, daar ligt de troost dat nog wereld, nog duivel, nog hel, nog wij hem eronder hebben kunnen houden, hem eronder hebben kunnen krijgen. Maar dat hij ondanks alles wat wij hebben aangebracht om hem voor eeuwig uit te schakelen, dat God het voor hem opgenomen heeft en gezegd, gij zij de Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank van uw voeten. Een Heere, dat geeft moed. Dat geeft moed, als daar Petrus daar dan met de anderen eigenlijk zo'n beetje verloren voor al die mensen die zijn samengestroomd. De spotters, de blijmoedigen, de optimisten, de pessimisten. Allerlei soorten mensen zitten er bij elkaar. Mannen en vrouwen, godzalige mannen en minder godzalige mensen. Maar het is allemaal onwillig en onmogelijk materiaal voor ons mensen. Want wij kunnen nauwelijks, nee, we kunnen in het geheel nog geen kwade gewoonte van onszelf overboord werpen. Maar nou, de Heere, hij is tot een Heere gemaakt. De Vader heeft gezegd, rijd voorspoedig op het woord uw waarheid. God uw zwaard aan uw hoofd, o held, en rijd voorspoedig. En nou is dat gebeurd, hij is de Heere. Daar kun je benauwd voor wezen of blij mee zijn. Blij mee zijn als jij een ellendige zondaar bent, als je dat gelooft. Als je gelooft wat God zegt. Als je gelooft wat God zegt, dat wij alles verdorven hebben. En al waren wij dan niet zelf persoonlijk aanwezig in al deze dingen die geschied zijn te Jeruzalem. Met het proces tegen de Heer Jezus Christus en zijn uitwerping en het geroep kruist hem. Als Adams kinderen zijn wij toch daarmee verbonden. En is alles wat wij bedreven ook nu nog verloochening van de Heer Jezus Christus? Komt dagelijks voor. Maar laten wij dat woord van God geloven en er niet over zeuren. Niet zeuren over, oh ik ben zo ellendig. Daar schiet je niks mee op. Daar kom je geen stap verder mee. Maar waarachtig geloven dat God gezegd heeft dat we zulke ellendelingen zijn. Dat we nou de Heere der Heerlijkheid buiten de deur gesloten hebben, omdat we baas wilden zijn in eigen huis, in onze eigen wereld, naar onze dromen. En dat God nou gezegd heeft, nee, ik herken maar één Heer. Ik heb één held bij Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd, hem heb ik uitverkoren. Ellendige doemeling. Zit je soms vast met het leerstuk van Gods eeuwige verkiezing? Dat je denkt, ja maar dit en ja maar dat. Denk dan aan de Heer Jezus Christus. Want je kunt Gods verkiezende liefde niet losmaken van de Heer Jezus Christus. Petrus zegt, uitverkoren in hem voor de grondlegging der wereld. En hij zegt, Calvijn is de spiegel van onze verkiezing. Want Jezus Christus is de uitverkoren knecht. Des Heren, die in hem is, is uitverkoren. En die uitverkoren is, die is in hem. Daar kun je niet uit elkaar raken. Je kunt nooit geen troost ontvangen met de gedachte of met de wetenschap. Ik ben een uitverkorene buiten de Heere Jezus om. Dat kan niet. Want de Heer Jezus is de zaligmaker en de redder en de ruimtemaker. Hij verblijft het hart en hij is groot van daad. Hij alleen. En dat is juist het wonderbaar. God heeft hem tot een Heere gemaakt. En omdat God hem tot een Heere gemaakt is en omdat zijn naam is Jezus, zaligmaker, daarom is er te verwachten alles van hem. Dat hij het land begeerig maakt en het grotelijks verrijkt met regen. Zelfs het woeste veld zal die droppen opvangen. En dat hij de blinde heidenen zal toebrengen tot de gemeente die zalig wordt. De Godsrivier is vol water. Hij is een Heer. Hij alleen. En Christus, dat is gezalfde. Dat was hij al. Dat heeft God krachtig in hem betoond dat hij onze profeet, priester en koning is. Maar God heeft het ook met de daad en met het zegel zijner goddelijke goedkeuring bevestigd. Toen hij hem opwekte uit de doden, dat Jezus Christus de man is naar zijn hart. En dat Jezus Christus is de goddelijke gezant, de uitlegger, de één uit duizend. En dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Zeg jongelui, willen jullie luisteren en anders verdwijnen? Want je verteert me van verdriet als je zo doorgaat. Schaam je eigen voor God en zijn heilige engelen. Laat je vader het niet meer zien, want dat is afgelopen. En dan zal ik God bidden of dat hij je er zelf uit wil zetten. Maar dan ben je in de eeuwigheid geen kind meer van je vader. Dan ben je voor God en zijn heilige engelen tot een spot. Ik heb wel 3 keer moeten kijken dat jullie zitten te praten. Moet je niet schamen dat je niet even kan luisteren. Deze Heere is ook een Heere over ons allen. Hij is ook tot een Christus, een gezalfde van God. Dat wil zeggen dat hij die waarachtige profeet, priester en koning is, van God ons gegeven. En deze Heere Jezus Christus, staat er, die hebt gij gekruisigd, gij. En die kunnen wij ook opnieuw kruisigen. Als we zijn woord versmaden. En ik weet wel, ik ben in God gerust hoor. Als ik wat zeg, als ik even uit mijn rol val, moet je me maar niet kwalijk nemen. Want daar blijf ik en daar hou ik het bij. Want ik geloof dat God zelf alles doet. Maar daarom neemt dat nooit weg de ernstige vermaning. Dat wij ook die dierbare Christus kruisigen als we niet eerbiedig zijn onder zijn woord. En dat we niet luisteren. En dat we aanleiding geven tot spot en tot verachting in Gods koninkrijk. En daarom, die gij gekruisigd hebt hier, komt de pijl op zijn scherp staan. Je zegt, man, hoe durf je dat te zeggen? Tegen die mensen die niet te temmen zijn. Die mensen die hebben geroepen. Kruis hem uit de weg met hem. Zo is toch gegaan? Ze hebben het stof in de lucht gegooid. Ze zijn verhit geweest aan alle kanten. En nou staat daar dat onbeduidende mannetje die gij gekruisigd hebt. Jij niet, Petrus. Ja, maar dat is wat anders. Dat weet hij voor God. Dat hij zelf mede zijn beker heeft gevlochten. Zijn beker heeft gevuld en zijn kroon heeft gevlochten. Maar hij heeft niet bewilligd in hun raad. En hij is wel bedroefd geweest dat hij deze meester verloochend had. Dat weet hij. En daarom zegt hij, die gij gekruisigd hebt. Dat is een harde boodschap. Maar het is de waarheid. Het is de echte waarachtige waarheid. Zo hebben wij nu die middelaar veracht. Zij hebben de zaligmaker van God gezonden versmaad. Wat moet er nou gebeuren? Nou is Petrus uitgepraat. Petrus weet niet meer wat hij zeggen moet. Hij kan niet verder. Waarom niet? Nou ja, wat moet er nou gebeuren? Het ziet er niet uit nadat we gezongen hebben van die blijde heuvels met lachend groen. Het ziet er niet naar uit. Dat je kan zeggen, jongen, het is tijd om de velden zijn wit om te oogsten. Nog niet. Maar vergeet niet, wat niet is, kan de Heere in één ogenblik scheppen. Want het woord ligt er. Er ligt niet het gebazel en de goede raadgevingen van een godsdienstig mens. Maar het eeuwig blijvende woord van God ligt in hun midden. En ze zullen er of onder verpletterd worden. Of ze zullen tot de erkentenis komen. Wij hebben gezondigd. En gedaan dat kwaad was in uw ogen. Is er nog een weg, heren? Is er nog een middel? Is er nog een uitkomst? Dat zal God doen. En daar is nu, mag Petrus nu het bij laten, die gij gekruisigd hebt. Zo mag hij het laten liggen. Zo hoeft hij niet verder meer te gaan. De pijl is scherp in deze Pinksterprediking, die Petrus mag houden. Maar, als God die pijl terechtbrengt, dan zul je wonderen beleven. Dan zul je harde bonken van mensen, die zie je nog breken. En eigenwijze en eigengerechtigde zondaren, die zie je nog verlegen worden. En zeggen, ach, wat moeten we nou beginnen? Waar moeten we nou heen? Maar dat is in Gods hand. En dat God dat doet, daar hopen we zo de Heer wil een volgende keer nog iets van te horen. Amen.